Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 8, vers 1 tot en met 25. Handelingen 8, vers 1 tot en met 25. Door te zingen psalmen, psalm 1, vers 4. Psalm 101, vers 4, 5 en 7. Psalm 119, vers 82. Psalm 72, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte, Handelingen 8, vers 1 tot en met 25. Door te zingen psalmen, psalm 1, vers 4. Psalm 101, vers 4, 5 en 7. Psalm 119, vers 82. Psalm 72, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde schiep door het woord zijn kracht, die trouwen houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Gemeente willen zingen uit de eerste psalm, daarvan het vierde vers, psalm 1 vers 4. De Heer slaat, toch slaat der mensen wegen ga, en wendt alom het oog van zijn gena. En wat er verder volgt uit psalm 1, daarvan het vierde vers. MUZIEK Gemeente, u zal worden voorgelezen uit de Heilige Schrift, daarvan de Handelingen der Apostelen, 8e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 25, Handelingen 8, de verzen 1 tot en met 25, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, en er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden allen verstrooid door de landen van Juda en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tensamen te graven en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigen het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zijn eendrachtelijk aan hetgeen van die Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem, en velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd een grote blijdschap in die stad. En een zekere man met name Simeon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was, welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. En zij gingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus, en ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleenlijk gedoopt in de naam des Heeren Jezus. Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: Geef ook mij deze macht, omdat, zo wien ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem, uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uw harten vergeven wordt. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordde zeide, bid gij lieden voor mij tot den Heer, omdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen.
Verootmoedig ons voor het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste majesteit in de hemel, u vergunt het ons dat we aan de middag van deze uw dag hier in uw huis bijeen zijn vergaderd en hebben reeds uw woord gehoord, hoe u van oude tijden af uw wonderen heeft verricht en dat u de macht des Satans teniet heeft gemaakt, zelfs in steden van Samaria, en dat u harten die tegen u opstaan, opgestaan zijn, die de boze toebehoren zelfs kan maken toonbeelden van uw genade. Zou u dat ook willen geven, dat in dit middaguur uw woord dezelfde kracht nog mag gaan doen als vanouds, daar u toch nog steeds dezelfde bent en blijft. En dat alle mensenkinderen, hoewel verschillend, naar het uitwendige, ten diepste alle één verdorven goddeloos hart omdragen. Leer ons zo onszelf kennen. Geef daartoe ook een gebed in ons aller hart, gelijk uw discipelen u gevraagd hebben, Heere, leer ons bidden. Dat was na een 3-jarige omwandeling nog steeds nodig. Te vragen, Heere, leer ons. Mocht dat ook bij de voordeur ons aller beden zijn. Dat we niet denken dat we het kunnen, nog op weg zijn om het te kunnen. Maar dat we leerjongens en leerlingen blijven van u. Aan de voeten van u wordt meester geleerd. En weinigen zijn er die daar blijven zitten. De Martha's, de dienende en de welwillende mens heeft heel wat u aan te dragen en te betekenen. En daarom vragen we ook, wil u dat leven dat altijd maar bezig is om wat voor u te doen, in de harten van uw kinderen doden en dat ze leren leven uit genade alleen zalig te worden. En dat niet om hun. En dat niet om ons. Maar het is uw gave, uw gunst, uw goedheid. Opdat we niet zouden roemen dan alleen in het kruis van u, Jezus Christus. Gezonden naar deze wereld. Nog steeds rondgaat om uw kerk te verzamelen. Van het rond der aarde. Heere, leer ons uitzien ook naar dat wat u ook in deze gemeente nog mogelijk wil werken, om harten te versterken en mensen van dood leven te maken, van blindziende, opdat ze weten zullen het eigendom van u te zijn. We hebben het zojuist nog in de consistorie gehoord, van natuur op de brede weg wandelende, menen misschien in te gaan straks te roepen, Heere, Heere, doe ons open. En u dan straks te horen zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Heere, leer een nauw zelfonderzoek, dat niet alleen bij de jonge mens in ons midden, wat ook zeker nodig is, maar vooral ook bij hen in de avond van het leven, die de poorten des doods zeer spoedig misschien wel binnen zullen gaan. En dan de belijdenis niet genoeg, nog te spreken van dat we in uw huis veel gedaan of betekend hebben. Alleen de kennis van uw Zoon, de kennis van de Heer Jezus Christus, genoeg om binnen te komen. Kom in, mijn gij gezegende, mijn vader, zo getuigt u. Ik heb een plaats voor u bereid. Wil u dat leren in de gemeente, in harten van mensen, kinderen, dat die plaats ook in dit leven in hun hart bereid is. Anders zal het straks een vreselijke godsontmoeting worden. Buiten Christus, zonder God, een verterend vuur, ben u voor allen die misschien de naam hebben dat ze leven, maar waarvan u straks moet zeggen, gij zijt dood. Heere, ontferm nog, geef nog een inkeer, wederkeer, terugkeer naar u, dat we ook uw woord in ons leven, dat die de heerschappij gaat voeren, en dat we niet zelf met onze uitleggingen aan de gang gaan, om onszelf een rad voor ogen te draaien en u voor te houden dat we wel goed bezig zijn. Heere, geef ontdekkend licht, zeker in onze tijd, waarin velen als verlichte mensen optreden en menen het licht gevonden te hebben, terwijl de duisternis in onze harten schijnt als een donker licht, als een licht wat eenmaal tegen ons zal getuigen. Heere, ontferm nog. Laat zien dat u nog werken wil, werken kan en ook werken zal, ondanks wat wij aan deze kant ons armoedig bestaan u hebben aan te dragen. Niets dan ongerechtigheid, zonde op zonde, gebeden die als ze niet door uw geest geheiligd, gereinigd worden, blinkende zonde zijn en ons eeuwig zullen veroordelen. Geef ook vanmiddag, als het u mag behagen, nog een woord dat ingang mag vinden in harten van mensen, kinderen, jong en oud, klein en groot, hier en thuis, waar ook uw woord gehoord mag worden, zelfs wereldwijd. Wil dat doen, zoals u altijd heeft gedaan. Niet omdat wij zo goed zijn, verdiend hebben wat uw kerk leert, dat ze niets verdiend hebben, maar alleen genade. Ontfermende genade, vrije gunst, die eeuwig u bewoog, wil u ons daartoe deelgenoot van maken. En dat ook de zieke, ellendige, zwakke in ons midden, misschien thuis of verpleegd in tehuizen, ook zullen ondervinden dat u uw ogen laat slaan op allen. Al zijn we dan nog zo ver van huis, al zijn we nog zo ver van uw weg, naar ons gevoel, naar ons hart te rekenen. Zolang we leven, kan u in ons hart ingrijpen, arresteren en bekeren. Geef dat we de kruizen die we van u opgelegd krijgen, vrolijk mogen dragen. Met een inwendige heiligheid die u wil doen werken, opdat ons leven ook toonbeeld mag zijn van verdraagzaamheid, eerbaarheid, goedheid, en dat u zo nog uw gemeente wilt bouwen uit het stof, en dat we dat ook beseffen zullen en blijven zullen. Stof zijt ge, en tot stof zullen we wederkeren. Maar eenmaal zal dat geheiligde stof uw naam, uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd worden met uw beeld. Geef jaloersheid, ook onder die jongelui, dat ze u mogen gaan zoeken en dat u zelf hun harten wil reinigen, wil vervullen met die roep, met die beden, met dat verlangen, dat ze de komst van u, o Heer Jezus, met eigen hart en leven zullen ondervinden, zullen weten, opgestaan in een nieuw godzalig leven, heilig zo. Datgene wat naar uw woord en getuigenis is, wil al het andere zuiveren en geven dat u de eerste en de laatste wil zijn in het leven van ons, die hier bijeen vergaderd zijn. En betoon nog, ook anno 2010, waarmaken te zijn van uw woord. Ontferm u zo naar de rijkdom van uw genade. Wij vragen u dat alleen om de grote kruisdagen, wiens bloed gestort is. En door dat bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. Want dat roept om wraak, maar uw bloed om verzoening, door voldoening. Onderwijs ons, onderwijs ons daarin en geef ons daar deelgenoot van te worden. Dat vragen wij u om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen deze dienst voortzetten terwijl u offert van harte aanbevolen uit Psalm 101, de versen 4, 5 en 7. Psalm 101, de vers 4, 5 en 7. Het verkeerde hart, in wien mij ook mag blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. En wat er verder volgt uit de Psalmen 4, 5 en 7 van 101. wensen met de hulp van de Heilige Geest, want dat is het voornaamste. Vanmiddag een ogenblik stil te staan bij het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 8 en daarvan het vijfde vers als uitgangspunt, Handelingen 8 vers 5, waar Gods woord aldus luidt: en Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. We willen ten eerste stilstaan bij de komst van Filippus, ten tweede de wonderen in Samaria en ten derde de prediking van Christus. Dus Filippus' komst, de wonderen in Samaria en de prediking van Christus. Gemeente, de gemeente die genoemd wordt de christelijke gemeente, zal nooit zonder vervolging zijn. Zal nooit zonder kruis zijn. Zal nooit zonder lijden hun weg door dit leven gaan. En dat is alles een gevolg van de haat en de nijd naar het levende kind, de belijdenis van de christelijke kerk, is door alle eeuwen heen door Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat doet iedere keer opnieuw de haat en de nijd opvlammen, zowel in de wereld om ons heen als binnen de gemeentes zelf. De christelijke gemeente is nooit zonder vervolging. En dat heeft naar ons eerste gezicht een negatief effect. Want vervolging, dat is verstrooiing. Dat is vluchten, gejaagd, opgejaagd worden. Dat denken we aan. Een leven waar geen rustpunt te vinden is, iedere keer weer achterna gejaagd te worden. Dat mogen hier op aarde het deel zijn, al is het de ene tijd wat meer of minder. Maar nochtans heeft het ook een positieve kant, want daardoor wordt het evangelie verspreid over het rond der aarde. De prediking van vrije genade is mede door de vervolgingen, door alle vervolgingen heen. U kunt dat lezen, waarin Paulus dat meerdere malen uitwerkt in zijn brieven. Hoe hij van stad tot stad gaat en iedere keer weer weggejaagd, opgejaagd wordt. Maar het evangelie wordt daardoor verspreid over de ganse wereld. En ons hoofdstuk begint met een voorbeeld van hoe de haat en de nijd tegen die ene man, Stefanus, die niet geduld werd vanwege zijn oprecht te spreken. En een van de mannen die de klederen oppast, van hen die met stenen gooit, als het ware bij de jassen zit van stenigers van Stefanus, die meent daarmee ook een welbehagen daarin te hebben, ook denkt goed te doen, gaat inzien en leren, wat een wonder. Nee, niet dat hij een vervolger is, dat leert hij niet als een wonder, want dat zijn we alle van nature. En ook Saulus, die hier bedoeld wordt. Maar hij wordt van een vervolger een volgeling. Hij is een oppasser van de jassen, van hen die met stenen gooien. En hij heeft medegewerkt aan vele razzia's, om mensen zelfs met de brieven in de zak, om op te laten pakken, mee te voeren en om te brengen menende daarbij Goden een dienst te doen. Deze man, deze Saulus, is ooggetuige geweest van het stenigen van Stefanus. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Het evangelie wordt niet alleen in Judea verkondigd, maar gaat zelfs over in de vlekken van Samaria, waar zelfs de Heer Jezus uitdrukkelijk geboden heeft tegen zijn discipelen: ga daar niet naartoe. Predik het eerst onder uw eigen volk. Maar nu is de tijd daar dat ook Gods woord zijn kracht gaat doen in de streken en gebieden daar waar de Satan heerst en zijn macht alom toont. De verkondiging van Gods woord in het voormalige tienstammenrijk, die ook vanwege hun zondigheid in ballingschap hebben moeten gaan, maar weer de teruggekeerd. En dan zegt Amos, een van de oudtestamentische profeten: wedergeruste te Sion en de zekere op de berg van Samaria. Wee hen die stil en gerust op een uitwendige godsdienst hun leven en betrouwen stellen. Wee hen die tevreden zijn . Ze brachten geen offers meer in Jeruzalem. Dat was niet nodig. Maar men wilde wel de voorrechten van Jeruzalems koning ondervinden. En dat tekent wel een volk wat ook in die tijd erop uit was om met zo min mogelijk zalig te worden en zo makkelijk mogelijk de weg naar de hemel te bewandelen. Wedergeruste te Sion. Wel zingen: kom, ga met ons en doe als wij. Dat zongen ze wel. Maar in hun hart was het: wijk maar van me, Heer, want aan de kennis van uw wegen, daar heb ik geen lust in. Wel zingen: Jeruzalem dat ik bemin. Maar niet de wegen bewandelen. Kent u uw hart? Wedergeruste te Sion. Dat is een ontdekking als God gaat werken in het leven van mensenkinderen. Dat de gerustheid hier opgezegd wordt. Waarmee u en ik van nature Gods huis betreedt. Gerust en een stil leven. Ja, maar dan is het anders. Dan wordt het onrust. Onrust, omdat we de ware rust missen. Maar dat moet wel ontdekt worden. En zo ook bij Saulus gebeurt, die gerust op reis ging, heel gerust, met de brief in zijn zak, om mensen op te pakken. Maar er kwam een onrust, van de hemel in zijn hart gewerkt: Saul, Saul, wat vervolg jij mij? En toen kwam de onrust. Toen kwam wat hij nooit gedacht had. Meende goed te doen. Hij hoorde bij de gevestigde godsdienst uit de tijd waarin hij leefde. Hij was opgeklommen. Had school gegaan. We zouden zeggen, op een misschien wel de vrije universiteit in Jeruzalem. Had bij een professor Gamaliel zijn lessen geleerd. Uitstekend. Was goed onderwezen. Gerust. Maar toen kwam de onrust. Toen kwam de onrust. Maar de Heere heeft meer pijlen op zijn boog. Om Satans macht te wreken, te verwoesten en te vernielen. We lezen in vers 5 dat Filippus komt. Filippus was geen discipel, die Filippus wordt hier niet bedoeld. Maar Filippus, een van de diakenen, die in Handelingen 6 naar voren wordt gehaald. Naast Stefanus, een man vol des geloofs en heilige geestes. Dat is toch nodig voor ambtsdragers. Dat kunnen we lezen in Handelingen 6. Dat is nodig. Want Filippus wordt door God uitgezonden naar een stad in Samaria. En dan gaat hij prediken onder afvallige Joden. Mensen die uiteindelijk geen godsdienst meer in Jeruzalem waarnemen. Met hun eigen godsdienst tevreden zijn. Wel Joden. Maar ze leven gerust en stil. Het zijn de zekere. Ze hebben alle vertrouwen. Dat ze goed doen. Hoe is dat met ons gemeente? U ook vertrouwen dat u goed doet. Dat u volgens de schrift leeft. Filippus komt. En hij gaat prediken. Hij gaat prediken daar. En we lezen in vers 6. En dat is wel een heel groot wonder. Toen hij daar zijn prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. En wat er nodig was om hem te kennen, ging verkondigen. Hielden de scharen zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd. Door de prediking van Filippus, nee. Door de prediking van vrije genade. Waar Filippus een man ook vol des geloofs en heilige geest is. Door God gezonden in een vijandige stad. Met mensen die een gerust en een stil godsdienstig leven leiden. Gaat in één moment de slag vallen. En het gebeurt dat ze alle eendrachtiglijk Filippus gehoorzaamden. Omdat ze zagen, niet alleen horen. Maar ze zagen ook de wonderen die hij deed. Filippus, waar lag nu de oorzaak in dat deze mensen gelijk op de prediking van Filippus hun oude godsdienst verlieten en Filippus volgden? We lezen ook van die andere godsgezant, zojuist genoemd, maar hier nog in dit hoofdstuk, als een briesende leeuw bezig de gemeente te vervolgen. Deze man, die straks ook de banier van Jezus Christus gaat verkondigen, Saulus. En dan zegt hij, onze prediking is niet gelegen in woorden. Alleen, en daar komt het, maar in betoning des geestes en der kracht Gods. Mensen hadden niet zoveel dunk van hun eigen kunnen. Saulus had heel wat afgeleerd, wat hij bij Gamaliel geleerd had. Maar hij ging nu verstaan, en Filippus had het reeds geleerd, dat evangelie van genade, van vrije genade, gelegen ligt. In de betoning des geestes en de kracht die God werkt in de harten van mensenkinderen. En dan is leer en leven één. Dan is het niet zo halfslachtig zoals het eerst was daar in Samaria. Nee. Want ze waren echt rechtzinnig, die mensen, naar het uitwendigen. Ze geloofden ook in één God. Geloofden ze, en van kaft tot kaft Gods woord, geloofden ze ook. En ze geloofden ook dat God schepper was. Ze geloofden. Gelooft u ook dat God alles bestuurt? Dat er geen musje van het kerkdak valt hier, zonder Gods raad en wil, dat in de hemel bekend is, geen haar van uw hoofd. Een afhankelijk leven. Dat is heel wat anders dan een stil en gerust leven. Maar dan moet het eens tegen gaan zitten. En de waaroms moeten eens opkomen in het hart. Filippus komt als een oprecht godvrezend man. En dan komen ook de gevolgen. Want waar Gods woord zijn kracht gaat doen, dan moet de Satan inbinden. Dat blijft niet ongezien. Ook niet in ons midden, als dat gebeurt. Zeker niet. In de gevolgen in vers 7 lezen we, want velen, let op, velen, die onreine geesten hadden, gingen uit, roepende met grote stem. Zelfs geraakte, kreupelen werden genezen. Maar wel velen, niet alle. Niet alle. De Satans macht wordt niet geheel teniet gemaakt. Ook niet in dit leven, gemeente. Hij blijft altijd zijn macht gedeeltelijk behouden. Totdat één keer God komt om ook de Satan geheel teniet te doen. Maar er zijn door alle eeuwen heen mensen geweest, labadisten en anderen, die meenden dat de Satan voorgoed uitgebannen kon worden. Gods kinderen leren het wel anders. Die leren het hier wel anders, wat voor macht die nog heeft, ook na ontvangen genade. En dat ze echt niet op de borst hoeven te slaan, van dat zijn we te boven. Het zal mij niet overkomen. Als u een kind van God geoefend hoort spreken, dan zullen ze niet zeggen dat ben ik te boven. Maar leren wel met Paulus en met Filippus ondervinden. In de kracht Gods, in betoning des geestes. Daar ligt de sterkte. En niet in onze godsdienst. Niet in onze rechtzinnigheid. Niet in ons godsdienstig leven. En die onreine geesten, dat is ook geen kleinigheid. U zal zeggen, ja, dat is in die tijd misschien zo, maar u weet de geschiedenis van de bezetene in Gadara. Die man die ook vol duivels zat. En dan komt de Heer Jezus daar zijn wonderen doen. U zou zeggen, dan vallen ze allemaal toch wel aan zijn voeten. Als er zo'n wonder gebeurt, als iemand door God wordt bekeerd van zijn werelds, vleeselijk, duivelsleven afgehaald wordt en gekrachtdadig bekeerd wordt, dan loopt iedereen toch wel uit. Wat gebeurde er daar, in die steden daar, bij die bezetenen? Luister goed, dat was de bede daar van die mensen die dat wonder gezien hadden. Die hadden maar één bede, ga weg uit onze landpalen. Ga alsjeblieft weg. Op de prediking en op de bekering van deze verwoester, deze bezetene, door God bekeerd, reageerde men. Tegen Jezus, ga nou alsjeblieft weg uit die landpalen. Dat is wat u zal zeggen, hoe is het mogelijk? Als er iemand bekeerd wordt, dan loopt toch de gemeente wel uit. Als u uw hart leert kennen, dan is het een wonder als niet in vijandschap uitbreekt. Want dan zal het toch ook opkomen in u. In mijn hart van nature. Waarom hij wel en ik niet? En dan briest en bruist het. Omdat we het niet eens kunnen zijn. Dat God zijn liefdesoog. En dan zeg ik het. Met eerbied gesproken wil ik het zo zeggen. Dat God zijn liefdesoog op de mestvaalt van de wereld liet vallen. En zijn liefdeshart aan zo'n ellendeling wilde ontsluiten. Als dat gebeurt, dan komt de vijandschap openbaar. En in Samaria was de grote blijdschap. Dat is een wonder. Dat was bij die bezeten in Gadara wel anders. Maar hier werd grote blijdschap. Vers 8. Wat een gelukkige gemeente. We kunnen het lezen. Grote blijdschap in die stad. Bijzonder wonder nog erbij. Want waar de bekering vaak vijandschap uitwerkt, gaat het hier mensen inwinnen. Er komt blijdschap. Een wonder in Samaria. Een wonder. Nee, de wonderen waren niet door Filippus gekomen. Reeds de eerste christenen wisten al van de wonderen af. Dat was mede een kenmerk ter verbreiding en verspreiding van het evangelie. Speciaal bestemd in de eerste christenen tijd. Waar de vervolgingen zeer heftig en hevig waren. Maar ook de Satan heeft zijn wonderen en zijn knechten die wonderen kunnen doen, ook uitgezonden. De wonderen in Samaria, daar gaan we het aan vooraf. Want Simon had de leiding in de stad Samaria. Filippus nog niet, maar Simon had de leiding. Had iedereen achter zich. Wie heeft de leiding in Nederland? Wie heeft het voor te zeggen? Als we om ons heen kijken, dan kunnen we wel zeggen, zojuist genoemd, God regeert, er valt geen mus van het kerkdak. Maar gelooft u dat? Mag u dat geloven? Is dat zo in uw leven? Leeft u daar ook naar? Als u rond u heen en om u heen kijkt, de gruwelijkheid der zonde neemt toe. Het lijkt wel of de duivel regeert. U zal zeggen, ja, maar dat mag u niet zeggen. God regeert, dat is waar. Maar als we om ons heen kijken, kunnen we wel bang worden. Dat er zoveel macht en zoveel aanslagen gepleegd worden op datgene wat nog over is van christelijk Nederland. De zondagsontheiliging neemt steeds meer toe. Winkels, openstellingen, verplicht te worden om mee te werken op Godsdag. En ga zo maar door. En dan ook nog die gruwelijke zonde waar Gods woord niet over zwijgt. En wil vanmiddag ook niet over zwijgen. Dat de homofilie openlijk in Nederland niet alleen getolereerd, maar zelfs geaccepteerd is. En als we niet oppassen, wordt het nog gestimuleerd vanwege het goddeloze. De duivel die rondgaat om dit, wat in de schrift staat, tegennatuurlijk op te zetten. Om het christendom de kop in te drukken. Simon was al onbekend in Samaria. Het was geen vreemde. Het was niet iemand die daar zomaar eens binnenkwam. Simon was goed bekend. Hij was tovenaar. Maar wat voor een? Hij was een magier. Hij had macht. Hij had eer en aanzien. We weten van in Egypte dat er ook tovenaars waren. En als dan Mozes voor Farao komt en hij zegt, laat ons trekken in de woestijn, want we willen onze God dienen. En dan zegt Farao, wat? God dienen? Jullie gaan ledig. Geef ze nog meer werk. Laat ze zelf de stro maar zoeken om de stenen te bakken. Maar dan grijpt God in en Mozes komt weer voor Farao. Hij heeft zijn staf in de hand. En dan gebeurden wonderen. Gooit de staf op de grond en het verandert in een slang en een draak, staat er. En Farao doet 3-4 stappen terug. Maar hij is goed en wel van de schrik bekomen of hij roept zijn eigen tovenaars erbij. Hier komen. En jullie ook doen. En dan gebeurt het. Ze gooien ook hun staf op de grond. En het worden ook slangen. Alleen de slang, de draak van Mozes verslindt al de anderen. Maar ze kunnen wel toveren. Het gebeurt. Het gebeurt. Is Simon zo'n tovenaar? Nee, dat is hij niet. Wat is het dan voor iemand? Is het iemand die bij de waarzeggers behoort, gelijk de tovenares te Endor? U weet de geschiedenis met Saul, die op het eind van zijn leven toch wel wil weten hoe het af gaat lopen. En Samuel te hulp wil roepen. En dan bij een profetes terechtkomt wat hij zelf verboden heeft. En in vermomming daar aanklopt. En dan ontdekt wordt. Want die vrouw doorzag het. Ze had die macht. Ze kon het. De toekomst voorspellen. Deze tovenares. Ze had het door wie daar aan de deur stond. Satans macht is niet te onderschatten. Ook vandaag aan de dag niet. Zeker. Maar Simon hoorde niet bij dat slachtovenaars. Die waar zeggen. Ook niet. Wat hebben we nog meer voor tovenaars in de schrift? We lezen bij Jozef, de tijd van Jozef, dat Farao dromen droomt. En dan wordt er gevraagd aan degene die rondom heen staan bij Farao. Leg uit, die wijzen, die mannen die konden voorzeggen, die inzicht hadden. Wat is dat nou met die 7 vette aren die ik gezien heb? En dan komen daar 7 verzengende aren en alles, die verzengende aren, verslinden die vette aren. En ze staan alle, al die Egyptische magiërs, staan met de rug tegen de muur. Konden niets vertellen. Nog een droom. Misschien dan. Met 7 vette koeien. En 7 magere. Zelfde gelijkenis. Komt weer niet uitleggen. Maar Jozef wel. Hoorde Simon bij dat slag tovenaars? Ook niet. Simon behoorde bij de tovenaars. Niet bij de dromedromers. Niet bij de waarzeggers. Maar hij hoorde bij hen die de zinnen des volks kon verrukken, staat er. Simon sloeg de tenten op door de macht van Satan. Aan de zwakste zijde van ons vlees. Dat was Simons tovenarij, zijn macht. Buiten jezelf raken. Onbetamelijke wellusten. Dat stond Simon voor. Daar was hij in geslepen. Dat en daar openlijk en eerlijk voor omkomen. Voor uitkomen. En dan hebben we Nederland wel ten voeten uitgetekend. Daar is men aardig toe op weg. Om dit te worden. Simon, Simon. Die toen leefde. Die liet zijn toverijen aan de kant. Toen hij de Filippus hoorde preken. Over de Christus Gods. Vandaag aan de dag. Haalt men de neus op. Als men spreekt. Over de heiligheid van het leven. Wat de God geschapen heeft als pronkje wil. En dan, zonder dit verder toelichten, gaat men in Nederland veel verder dan Simon ging. Simon heeft geleerd Simons macht lag in de zinnen des volks te verrukken. En dan mogen we wel zeggen, Nederland, Nederland, land, land, hoort des Heren woord. Het lijkt wel of we het Sodom van het Westen geworden zijn. En in boeken en tijdschriften, alles wat er te koop is. En dan doe ik ook op de jeugd, waar ze mee overrompeld en overspoeld worden. Het is bijna allemaal Simon wat de klok slaat. En alles gaat door. Ik wil het nog even noemen. Want de Satan gaat door. En de vrije seksmoraal moet kunnen in Nederland. We hebben niets met Gods woord te maken. Dat is de leus van de Simons in onze tijd. Maar God geven, ook onder de jonge mensen, dat de Filippussen, die toen nog gevonden werden, ook nu nog hun kracht mogen doen om van al de ongerechtigheid afgebracht te worden en weer te leven in de tekenen die God ons geeft. Gods woord als richtsnoer, opdat het ons bewaart en beschermt. En we in een stil en gerust leven, dat is heel wat anders dan die zekere op de berg van Samaria. Maar een stil en gerust leven, overeenkomstig Gods woord. En dat alle opspuitingen van het hart, die door Satan worden opgepord, dat die te niet gedaan worden door de kracht des evangelies. Nederland gaat haast door de knieën. Heeft het kunnen lezen in de krant. Zelfs de katholieke kerk, die nog een klein beetje moraal had, gaat door de knieën voor deze zonde in 's-Hertogenbosch. En ik zeg dit met het oog op de onder ons bekende Voetsius. Een man die toen 's-Hertogenbosch ten tijde van de reformatie gewonnen werd. Het beleg om Den Bosch gezet was. En men na 4 weken Den Bosch van het kleine Rome werd het genoemd. Verloste van alle paapse afgoderij. Zoals dat in de kronieken staat vermeld. Dan is het dat Voetsius in het leger een predikatie houdt over Psalm 126. De Heere heeft grote dingen onder ons gedaan. En dan mag hij zeggen hoe God zelf daar zijn kerk gezuiverd heeft. Daar mogen we wel naar uitzien, ook in onze tijden. Al gaat de Satan verfijnder te werk dan toen. Maar in Samaria hingen ze alle Simon aan. Er was geen godzalige lot in de stad. Alle hingen ze hem aan. Geen Jozef in Potifars huis en geen Mozes in Farao's hof, zingen hem alle aan. En toen kwam Filippus, toen. Nee, die kwam niet met een goedkoop evangelisch praatje. Echt niet waar. In betoning des geestes en der kracht, daar lag zijn sterkte. Niet in zijn voorkomen, niet in zijn woordkeus. Maar hij wist van Gods wegen, vol des Heilige Geestes. Hij was de man die door God aan de grond gebracht werd. Was. En als het ware op zijn knieën het evangelie ging brengen. Smekende aan de poorten van de harten van die mensen. Wend u naar mij toe en wordt behouden. En dat in dat afgodische, zedeloze Samaria. Predikte Filippus Christus. Als de almachtige Zonen Gods. En dan gebeurt het. Nee, Filippus zegt niet, Jezus wacht op je. We hebben het vanmorgen aangehaald. Dat was een andere Simon. Die stond ook niet te wachten op Jezus daar, op de kruisweg. En geef je hart aan Jezus. Dat kwam niet bij Simon op. En deze Simon had het helemaal al niet door. Maar Filippus wist ervan dat geen sterveling uit en van zichzelf God zoekt. Maar dat God zelf harten gaat openen. En dat de verkondiging van het evangelie, van het koninkrijk Gods, de tegenhanger was van Simons verkondiging van het evangelie van de Welleste. En Gods woord gaat daar zijn kracht toe. En dat is ook nodig in ons leven. Dat we van nature, al leven we misschien uitwendig, nog ingetogen. Maar als u uw hart leert kennen, als u weten mag wat de Heer van binnen leeft, dan zult u met me eens zijn dat de verkondiging van Filippus geen overbodig iets is. Want het evangelie is een kracht Gods. En dat moet wel een kracht zijn. Om alle valse krachten, alle duivelse machten, in onze natuurlijke vijandschap, in die harten die tegen God zijn, teniet te doen. De prediking van Christus. Dat is ons derde punt. We willen eerst samen zingen. Uit 119, daarvan het 82e vers. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonde. Bemin uw wet die mijn ziel behoedt. Ik loof, o Heer, aan uw dienst verbonden. U zevenmaal desdaags om al het goed en het recht in uw gerechtigheid gevonden. Psalm 119, vers 82. Derde punt, de prediking van Christus. Filippus is aan het woord in Samaria. En daar staat, men geloofde Filippus. Samaria geloofde Filippus. Zij geloofde. Maar dat deden ze ook toen Simon aan de macht was. Die geloofden ze ook. Dat is wel een onderscheid om te bij stil te staan. Want geloven is lichtelijk gezegd. Want hier staat zelfs bij dat Simon ook geloofde. Hij geloofde ook. Hoe is dat nu mogelijk? Dat zo iemand, die door de duivel gebruikt wordt als een van zijn onderdanen, dat hij ook gaat geloven. En als u hoort wat de kanttekenaars daarvan zeggen, dan geeft dat wel opheldering. Want die zeggen daarbij over het geloof van Simon. Dat is overtuigd zijnde door hetgeen hij hoorde en zag, bekende hij de waarheid des evangelies en voegde zich bij de gemeente. Hoewel zijn geloof nochtans niet oprecht was, gelijk blijkt. Vers 21. Dus hij bekende de waarheid. We zouden zeggen, dat is iemand die is ervoor ingewonnen. Dat is iemand die heeft zijn leven in de zonde en ongerechtigheid afgedaan. Hij was nog niet verlost van die Satans macht in zijn hart. Geloof van Simon was geen zaligmakend geloof. Simon week niet van Filippus. Hij ontzette zichzelf over wat Filippus allemaal kon en deed. Maar dan gaat God de gemeente versterken daar in Samaria en funderen door de bijzondere werkingen, de wonderen die God in die tijd, de eerste christengemeente, veel gedaan heeft. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Ja, de wonderen worden wel verricht. De Heilige Geest werkte al in die mensen. We kunnen dat ook lezen. Maar die wonderen worden als bijzondere tekenen daarbij gedaan. Om de kracht van God te laten blijken. En om zijn gemeente te doen uitbreiden. En dan komen er twee andere discipelen. Twee andere. In Samaria Filippus versterken. Hoe is het mogelijk? Filippus had toch een roeping naar Samaria. Hij was toch gezonden. Hij zou toch als evangelist, als prediker van Christus, daar de gemeente van Satans list en macht bevrijden door de kracht en betoning des geestes. En dan komen daar twee anderen. Hoe kan dat nou? Nou staat er een dominee in Samaria, dominee Filippus. En dan komen er nog twee anderen zelfs bij. Gods wijs beleid is niet te doorgronden. U krijgt, als God het geeft, straks ook een dienstknecht Gods. Hier, de stad. Deze gemeente. En als de Heere het nu belieft om in een andere gemeente hier ter plaatse, die zich ook houden aan Gods woord en getuigenis, een dienstknecht te zenden. Hier gebeurt het, gemeente. Dan worden er twee gezonden naast Filippus. Vergist u niet, Gods wijs beleid is niet te doorgronden. In Samaria staan er nu drie dienstknechten. En Satans macht lijkt haast teniet gedaan. Maar dan komt het, dat bijzondere, dat verleidelijke, wat ook bij ons zo gauw ingang vindt, als er maar iets bijzonders gehoord wordt en iets bijzonders gezien wordt, dan is het een en al oor en oog. En dat is ook daar, Simon wordt wakker. Hij heeft achter Filippus aangewandeld. Hij geloofde, staat er. Hij wordt wakker. Het lijkt wel of hij bijkomt. Nu ziet hij iets gebeuren. Zijn macht, lust komt weer naar boven. De handoplegging vindt plaats. En de Heilige Geest maakt woning in deze mensen. Zij ontvingen, staat er letterlijk in de schrift. De Heilige Geest. God ging doorwerken. Had niet alleen die mensen van hun afgodisch leven afgetrokken. Heeft niet alleen gezegd waar de schuld lag. Waar ze fout waren. Waar ze voor God in de schuld lagen. Dat heeft hij niet alleen ontdekt. Filippus is verder gegaan. Dat ontdekking van schuld, geen vergeving van schuld nog is. Dat moet er wel op volgen, gemeente. Anders blijft het met de Simon. Die we nu zien. O Simon, geld, eer, macht en aanzien. De oude Simon wordt weer wakker. Hij gaat een plan maken. En dat is nog de macht in de kerk. Dat lijkt voor sommigen het leven te wezen. Die oude Simon die leeft zo ook in de harten van Gods kinderen. Om maar het beste te zijn. Om maar het, we zouden zeggen, om maar het meeste te wezen. En dan denk ik ook aan Petrus. Die liep ook al vooraan. Bij de Heer Jezus. Macht, Petrus. Heer, het zal u geen zins geschieden. En dan komt de woorden van Jezus. Gij zijt, u weet het wat er volgt. Petrus wordt op zijn plaats gezet. Maar Simon wordt hier ook op zijn plaats gezet. Petrus heeft door de Heer Jezus geleerd hoe hij aan de grond moest zitten toen de Heer Jezus de prijs ging betalen. Daar kwam niets van ons in aanmerking. Maar nu heeft Petrus dat geleerd en gaat Simon voorhouden. Als u in dit leven doorgaat met dat machtige, die geld, eer en aanzien gedachte, dat dat uw leven is, dan zijt u een gans bittere gal en een samenknoping van ongerechtigheid. De eerste en de voornaamste zijn, de beste, dat heb je ook onder dominees. Ook. Vergist u niet. Maar dan komt de Heer Jezus met een voorbeeld. En dan zie ik daar die Emmausgangers op weg gaan. En dan liggen ze, zitten ze daar aan de kant en ze lopen bedroefd. En dan is het net of ze die vreemdeling. Ben u dan een vreemdeling in Jeruzalem? Heb u het niet gehoord? Dat onze, waar we 4 jaar mee omgegaan zijn, die is er niet meer. Weet u dat niet? En hun ogen werden gehouden dat ze Jezus niet zagen. En dan gebeurt het. Ze hadden wel brandende harten. En dan gebeurt het dat ze daar samen zitten. En dat is een kenmerk van genade. Dan gaat God, ja, dan gaan ze niet zelf daar dat eten en drinken. Dan gaat God zelf, Jezus gaat de broodtrommel uitdelen. Hij deelt ook nog dan uit. Laat zien dat zijn macht niet vergaan is. Ze moeten niet de eerste zijn. Ook die Emmausgangers niet. God is degene die de eerste en de laatste in uw leven moet worden, gemeente. En die onderhoudt ook zijn kerk. Al lijkt het dat het misgaat. Dat dachten de Emmausgangers ook. Het is verloren. Hij is er niet meer. Maar op het onverwachts was hij in hun midden. Simon bood geld aan. Geld. Voor de macht van de Heilige Geest. Het Koninkrijk Gods is zonder geld en zonder prijs. Dat was de prediking van Filippus geweest. Simon had zich niets van aangetrokken. Hij ging door in zijn eigenwillige godsdienst. Hij wilde macht. Hij wilde wel godsdienstig leven, dat was geen probleem. Maar hij wilde wel aan de macht blijven. Hij wilde zich niet gans en al onderworpen aan God weten. Hij wilde zelf nog wat zijn, zelf nog wat betekenen. Simon was wel overtuigd van schuld. Nee, hij wist wel wie hij was. Maar hij was niet overtuigd van Gods macht, die hij zelf miste. Het was meer jaloezie, eigen eer. En wat gaat God nu leren bij zijn kinderen? Als dit ontdekt wordt, hè, dat die macht, die boze van binnen, waar we in geboren worden, mensen, dood in zonde en misdaden, dat wil niet zeggen dat er dan geen opstand is, want dood in zonde en misdaden betekent wel dat we tegen God zijn. En dat het ook openbaar komt in ons leven. Maar dan te ondervinden dat door alle tegenslag heen, Heere, ik ben de schuldige. Ik heb het verkeerd gedaan. Wil u zelf die macht van die boze in mijn hart verbreken? Want ik ben niets, Heere, ik wil niets, ik kan niets, ik heb niets. In de weegschaal van Gods recht valt alles weg. U en mijn kerkgang doet niets toe. Onze gebeden, onze ijver, ben u het ermee eens? Simon was er niet mee eens. Die wilde nog macht hebben. Maar Maria was het er wel mee eens aan de voeten van de Heer Jezus. Er wordt wel eens gezegd, is het verlorene geleerd? Het verloren zijn geleerd. Want dan pas Jezus begeert, hoor. Want als het hier geen verloren zaak is, als die macht nog op de been is, dat we nog iets willen zijn, dan is er geen plaats voor Jezus Christus. En de ondervinding leert dat de kerk steeds meer afgebroken wordt. Dat bedoel ik de levende kerk, Gods kinderen. Van al hun eigen werken. Opdat ze gaan leren uit genade zalig te worden. Maar dat is een les. En dan hoor ik een kind van God zuchten. O, daar komen ze weer. Daar komen de hulptroepen weer uit de schuilhoeken van mijn hart. Die eigen gerechtigheid. Heb toch geduld, God. Ik zal het wel voor u betalen. En dan altijd maar weer zelf aan de gang. Maar het moet een totaal faillissement worden. In u en mijn leven. Als dat niet gebeurt. Als we niet bankroet worden. Dan horen we ten diepste nog bij de Simons. Die onze eigen macht nog hoger stellen. En daarop vertrouwen. Als God komt. Totaal failliet. Nee, geen crisis meer. Dan is het niet van, zou het goed, zou het niet goed. Totaal failliet. Gans hulpeloos. Hoe staat het er? U weet het vast. Gans hulpeloos. Tot hem gevloden. Zal hij ten helper zijn. En in die weg moet het komen. Simon heeft zich met al zijn uitwendige veranderingen, met het volgen van Filippus, heeft nog steeds dat goddeloze hart eer en aanzien behouden. Had het wel enigszins godsdienstig aangekleed. Maar het is nodig. Dat mag ik u toch wel voorhouden. En dat klinkt misschien wel heel hard in onze tijd. Dat ik het zeg, failliet zijn. En dan bedoel ik dat natuurlijk geestelijk. Geestelijk bankroet. Alles verspeeld. Niks meer over hebben. Dan hulp. Dan pas hulp van God. Dan gans hulpeloos tot hem gevloden. In die weg. Dan is er verwachting. Dan gaat de Heere ook nu nog, vandaag, als het hem behagen wil, mensenkinderen van de Satans macht afbrengen en zijn koninkrijk vestigen. Vest op prinsen geen vertrouwen, ook niet op uw eigen hart, maar wel op dat getuigenis, wat eeuwig zeker is, en wat slechte, eenvoudige mensen wijsheid kan leren. De Heere geven nog, dat we vandaag nog alles verspelen, wat we God voor de voeten werpen, om Hem uit handen te blijven, en dat de Heere door mag trekken, om Zijn werk en Zijn kerk te bouwen uit het stof. De Heere geven dat, tot eer van Zijn naam, dat zij zo. Amen. Heere, wil U zelf geven dat we gaan verstaan hoe het hier van binnen is. Hoewel we het zelf menigmaal gezegd hebben in deze dienst, dat het in betoning des geestes en der kracht is, waren de woorden velen. Wil U dan nog laten zien dat U harten kan verbreken en dat alle tegenstand die we misschien niet weten dat we die hebben, maar dat die er toch is, dat dat nodig is om ontdekt te worden en dat U daar zelf in komt door te breken. Plaats maken voor Uzelf en dan te leren uit ons geen vrucht in de eeuwigheid. Heilzame lessen, dat is anders dan de toverij der wereld. Maar dat is de geestelijke kunst die uw kerk leert, ondervindt in op de knieën voor u. In het geheim en in het verborgene maakt u uw woord bekend. Onderwijs dan nog, ook in deze gemeente. Geef dat er nog zielen worden toegebracht tot die gemeente. Wil u ze nog trekken uit de duisternis, misschien al in verlorenheid neerliggend, op of onder het bed. Wie weet, Heere, wat er al niet leeft, wil U zelf alles en allen in allen worden, opdat ze zullen leren uit genade zalig te worden. En dat niet uit onszelf, niet uit het geloof van ons, maar dat alleen de gave Gods is, dat U werkt in harten, doorwerkt opdat het zal uitbreken in een nieuw godzalig leven. Onderwijs ons zo ook de komende week. Bewaar ons voor alle bedrog, meest op geestelijk gebied. En wil onze arbeid zegenen, waar we dan ook gesteld zijn. En dat we ook in dit leven zullen ondervinden dat U uw beschermende hand, als we voor uw waarheid durven uit te komen, al is er dan nog zoveel op tegen, al komen de vervolgingen, dat er dan toch een voordeel aan zit. Want uw woord moet overal verkondigd worden, opdat uw kracht ook daar waar we het niet verwachten zijn. Kerk doet bouwen. Uw kerk doet verlossen uit de macht der zonde. Maak ons oprecht. Leer ons inzien wie we zijn. En behoed ons voor gevaren. Geef nog ook dat de dienstknecht aan uw gemeente hier verbonden staat te worden, nog een rover der hel mag zijn, en dat de vruchten niet zullen uitblijven, maar ook gezien mogen worden. Geef daartoe nog biddende harten van uwentwege gewerkt, opdat ze zullen zuchten en vragen. Heren, onderwijs nog, en geef nog ook in onze gemeente een rechte wederkeer tot u de levende God, om u te dienen in oprechtheid. Maak dat waar, tot eer van uw naam, dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 72. Psalm 72, daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgenaamd. Zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. En wat er verder volgt uit Psalm 72, daarvan het zevende zangvers. eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde nog blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend uw troost nog neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.